afgelopen woensdag was de biddag voor gewas en arbeid. Dat is een leuke protestantse traditie. Een mooie traditie in de kalender van de christelijke geestelijke alarmbellen staat. Iedere tweede woensdag van de maand maart. Een mooi voornemen om dan stil te staan bij de voorzienigheid van God. Nog voordat je eigenlijk de oogst hebt gezien. Op weg van hier naar Utrecht ligt bij Zevenhuizen iets heel moois. En mijn vader kent dat heel goed. Mijn schoonouders kennen dat goed. Mari kent het goed. En dat heet de verswinkel van der Spek. Dat is een groot tuincentrum. Is er iemand anders die het nog kent? Ja? Ja? Oh, kijk, we hebben... ik dacht, ga reclame voor hem maken. Vind ik leuk. Daar heb je alles. Ze hebben een winkeltje. De kaas is 10 keer goedkoper. Heerlijke groenten. Niet alles is altijd goedkoper. Maar weet je, de meeste dingen zijn goedkoper. Is hartstikke leuk. Mari gaat er graag naartoe, zoals ik al zei. En die komt dan lekker met mooie dingen terug. Ook een tuincentrum dus. Dus vergis je niet. Je kunt ook gelijk je tuin gaan opkalevateren. Het begint lente te worden. De lentekriebels zitten erin. Dus als u denkt, ik ga lekker aan mijn tuintje of mijn balkonnetje werken en ik heb ook nog wat groente nodig en een stukje kaas, nou, dan raad ik u zeker aan om naar Van der Spek te gaan. Maar Van der Spek was van de week woensdag, zoals u ziet, niet open. Staat er op internet. Gesloten in verband met de biddag. Mooi getuigenis. Biddag voor gewas en arbeid is een moment dus waarop christenen bidden voor zegen over hun werk en uitzien naar een goede oogst. Het is dus eigenlijk het vragen, want je hebt er geen invloed op. Hè? Als we ergens geen invloed op hebben, dan moet je gaan bidden. Zo simpel is het. En we hebben geen invloed op hoe het gewas gaat groeien. Een bloemkool kan zo groot worden en er kan zo groot worden. Er zit een hoop hopen bij. Maar uiteindelijk gaan we bidden op zo'n dag voor de komende 4 maanden... waarin er gezaaid gaat worden, waarin er gemaaid moet worden, gesnoeid moet worden en waardoor er dus een oogst komt. En dan kunnen we lekker eten. Het stamt uit, het is een lange traditie vanuit de tijd eigenlijk dat mensen nog zelfs voorzienig moesten zijn. Of de boeren, niet zo overdreven als dat we dat nu doen, maar dat de boeren het land bewerkten en voorzagen in hun levensbehoeften. Nou, mooi om te zien dat onze broeders en zusters in Nederland uitdragen dat proces van zaaien, maaien, oogsten. En dat dat allemaal onderhevig is aan de voorzienigheid van God. En dat dat eigenlijk allemaal een gave van God is. Ik heb bijvoorbeeld ook een tijd lang, toen wij net in het huis kwamen waar we nu wonen, voor het eerst een tuin. Nou, natuurlijk die hele tuin vol gejurkt met tomaten, bonen, bramen, de hele zandkraam. Het geeft toch een stofje vrij als je zo'n zaadje plant en dat komt dan op en dan wordt het een enorm lelijke plant waar dan wel dikke, vette tomaten aankomen. Nou, dat maak ik foto's van. Ik app dat naar iedereen die het maar wil zien, hoe goed die oogst is uit mijn kleine tuintje. Maar dat wonder van het groeien van dat zaadje en dat er dus vruchten aan gaan hangen, dat vind ik toch wel iets heel erg bijzonders. Hoe jammer ik het ook vond om dan van die nutteloze takjes weg te snoeien. Want die moet je wegsnoeien, anders gaat het voedsel niet naar het vruchtje toe. Nou goed, slakken, bijmesten, regen, veel te veel regen, veel te weinig regen. Dat zaaien, dat bracht een hoop irritatie, had dat tot gevolg. Des te groter was de vreugde over de oogst en kilo's bramen en noem het allemaal maar op. Dat hele proces van maaien, zaaien, snoeien, oogsten is een proces dus wat tranen en vreugde veroorzaakt. Maar zonder het besef van Gods schepping in deze is het eigenlijk niet zo bijzonder. Misschien is dat wel ook het woord, de uitleg van het woord wonder. Ik snap er niks van, maar ik vind het heel bijzonder. Dat is het wonder. Hoe is het mogelijk dat zo'n zaadje, zo'n klein zaadje, uitgroeit tot zo'n draak van een tomatenplant? In Psalm 104 lezen we dat mensen zich daar ook over verheugen en verwonderen. In Psalm 104 staat: hij doet het gras ontspruiten voor het vee, het groene kruid ter bewerking door de mens. Het groene kruid, daar bedoelen we mee de gewassen. Brood uit de aarde voortbrengende en wijn die het hart des mensen verheugt. Het aangezicht doen de glanzen van olie. Ja, brood dat het hart des mensen versterkt. Met andere woorden, de Heer is voorzienig. Wat een wonder is het dat als je zaait, dat er iets opkomt en dat er regen komt en dat het groter wordt en dat je op een gegeven moment mag gaan oogsten. Zo'n biddag is natuurlijk hartstikke leuk. Aan de andere kant zit er een kleine schaduwzijde aan, vind ik, omdat een biddag ook toch enige twijfel uit. Want je bidt voor een goede oogst, je wil dat alles lekker gaat groeien. Dus je houdt er ook rekening mee, ik heb het al eens eerder over gehad, je houdt er ook rekening mee dat het andersom kan gaan. Dat er heel lang droogte is, dat er veel te veel regen is en dat alles staat te verpieteren. Weersomstandigheden die veroorzaken twijfel bij ons. En dat is eigenlijk een beetje een schaduwzijde, want we nemen dus kennelijk niet zomaar aan dat het groeit en dat de Heer, dat we alles in de handen van de Heer mogen leggen. We richten ons tot God en vragen hem om de komende tijd het wonder wat hij heeft gemaakt aan ons te tonen. Dat wonder van de schepping. De Heer Jezus zegt in Matteüs 6, vers 25, daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, nog over je lichaam en wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? U kent de tekst. Kijk naar de vogels. In de lucht, ze zaaien niet, ze oogsten niet, ze vullen geen voorraadschuren. Het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie dan niet meer waard dan zij? Met andere woorden, jullie houden wel heel veel rekening met de dingen die om je heen gebeuren en je zelfredzaamheid en je behoeften, het vervullen van je eigen behoeften. Zoals net ook zagen we, er zijn een enorm hoop dingen die haperen. Als we alleen maar in een schuur zouden zitten met dit clubje mensen en we zouden ons verbazen over het woord van God en leren van het woord van God, dan hebben we kerk. Zo simpel is het. Zonder beamer, zonder broodjes, zonder eten, zonder drinken, misschien zelfs zonder stoelen. Op hooibalen in een schuur. Denkt u daar eens aan. Het is goed dat we God willen blijven betrekken bij dit hele mooie proces. Zaaien, maaien, oogsten. Nou, dat is precies wat Jezus dus ook wilde. Samen met ons dat proces van zaaien, maaien en oogsten als gemeente samen met Jezus Christus zelf beleven. Want aan deze tekst van Matteüs die ik zojuist heb voorgelezen gaat nog een stukje vooraf. Dat kunt u thuis lezen. In dat gedeelte staat, ga je je nou heel erg bezighouden met waar je je eten en je drinken vandaan haalt en hoe je je kleding en vakanties, nieuwe keuken, et cetera. Of houd je je bezig met de zaken die boven zijn? Waar ligt je hart? Waar ga je over verwonderen? Waar ben je? Waar focus je op? Focus je op het ene? En vertrouw je op Gods hulp in het andere. Nou, we gaan naar de tekst Johannes 4, vers 31 tot 38. En dit is wel een significante toevoeging op die tekst die ik zojuist heb gelezen. En intussen vroegen de discipelen hem, Rabbi, eet toch iets? Maar hij zei tegen hen, ik heb voedsel te eten waarvan u geen weet hebt. De discipelen zeiden dan tegen elkaar, iemand heeft hem toch niet te eten gebracht? En Jezus zei tegen hen, mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Zegt u niet, nog 4 maanden en dan komt de oogst? Zie, ik zeg u, sla uw ogen op en kijk naar de velden, want ze zijn al wit om te oogsten. En wie oogst, ontvangt loon en verzamelt vrucht voor het eeuwige leven, opdat zich samen verblijden zowel wie zaait als wie oogst. Want hierin is de spreuk waar, de een zaait, de ander oogst. Ik heb u uitgezonden om te oogsten, waarvoor u zich niet hebt ingespannen. Anderen hebben zich ingespannen en u hebt de vrucht van hun inspanning binnengehaald. Daar plukt u de vruchten van, noemen we dat. En wat kunnen we ons herkennen in die discipelen? Onze focus ligt nou eenmaal ook vaak op de lichamelijke behoeften. Alles wat je maar kunt bedenken en wat bij het leven hoort. Zelfs veel meer dan dat, waartoe we gedwongen worden om nog meer na te denken en nog meer dingen te regelen om ons leven zo draaglijk mogelijk te maken. Zaaien, maaien, oogsten en eten. Eet nou iets, zeiden die mensen tegen hun leraar. En Jezus trekt hun uit dat aardse gebied en zegt, mijn voedsel is dat ik de wil van God doe. Dus voedsel is iets dat je spijzen, dat is iets wat je leven voedt. Daar word je sterk van, daar word je krachtig van. En Jezus' leven wordt gevuld door de wil te doen van de Vader die hem zond. Jezus had een innerlijke behoefte die hem vervulde met kracht en sterkte om Gods wil te doen. In Psalm 40, vers 7 tot 12 eigenlijk, maar ik lees hem nu eerst voor tot en met 9. Daar staat dat God helemaal niet blij wordt van een offer. Ik heb het weer verkeerd gedaan, of ik heb het niet gedaan, of ik heb u teleurgesteld en jammer, maar we gaan weer gewoon lekker door, ik geef u een offer. En zo ging dat eigenlijk in het Oud-Testamentische gedeelte natuurlijk. In slachtoffer en spijsoffer hebt gij geen behagen. Gij hebt mij geopende oren gegeven. Brandoffer en zondoffer hebt gij niet gevraagd. Toen zei ik, zie, ik kom, in de boekrol is over mij geschreven. Ik heb lust om uw wil te doen, mijn God. Uw wet is in mijn binnenste. Ik heb zin om uw wil te doen. En waarom heeft diegene zin om de wil van God te doen? Dat staat daarboven. Gij hebt mij geopende oren gegeven. Met andere woorden, de gehoorzaamheid aan God, als God spreekt in je binnenste, als God je laat zien door jouw ogen en laat horen wat er gebeurt in de wereld, dan gehoorzaam je God in de opdracht die hij je geeft. Dat is de wil van God. En als je zin hebt om te doen wat God wil, als je zin hebt om naar God te luisteren, wees dan gehoorzaam. Dat is wat hier staat. En niet dat komt dan volgende week wel, of ik weet het. Ik hoor dat de geest dat in mij zegt dat ik naar die moet en naar die moet. En ik heb geen tijd, want ik moet eten, ik moet toch boodschappen doen, et cetera. God vraagt of je zijn wil wilt doen. En niet later bij wil komen, Heer, ik vraag u om vergeving en ik heb u lief, maar ik heb het niet gered en de volgende keer beter. Dat is een brandoffer of een spijsoffer. God vraagt, ik wil samen met jou dat hele proces van zaaien en maaien, dat wil ik samen met je doen. God schept vreugde in een oor dat hoort. Gehoorzaamheid, het doen van zijn wil. En juist diegene die zo gehoorzaam is, tegelijkertijd het grootste offer geweest is dat God ooit is gegeven, zodat u en ik, die het willen horen en aannemen, schoongewassen zijn van zonde tot eeuwig leven. Maar Jezus gooit er nog een schepje bovenop in de tekst die we zojuist lazen. Over aardse perceptie gesproken. Hij zegt tegen die leerlingen, jullie zeggen over 4 maanden kunnen we gaan oogsten, omdat er nog gezaaid moet worden en de velden kaal zijn. En Jezus zegt, kijk nou eens met geestelijke ogen. Kijk nou eens naar boven. Niet over je eigen eten en je voedsel en kleren die je aan moet trekken. Kijk nou eens naar boven. Kijk nou eens met geestelijke ogen naar het onvergankelijke en dan zie je dat er nu al geoogst kan worden. De oogst is niet pas als de Heer terugkomt. Die oogst begint hier en die oogst begint nu. Jezus bedoelde hiermee natuurlijk de mens die gered moet worden. Jezus leert ons om te kijken naar een veld dat rijp is voor de oogst. Terwijl wij denken dat die velden nog ingezaaid moeten worden. Kijk eens naar hoeveel mensen er zijn die God nodig hebben in hun leven. Kijk eens naar al die zoekenden. Kijk eens naar al die verdwaalden. En vertel eens over wat God wil met hun leven. Wat God wil doen in hun leven. Hoe goed God voor hun kan zijn. Wat voor een onbeschrijfelijke en onmeetbare liefde God heeft voor die mensen. Vertel dat. Dat is oogsten. Vertel hun van het eeuwige leven. Dat is de vrucht die verzameld wordt. En God vraagt ons om ons te verheugen als we die vruchten verzamelen. Samen met God in Jezus Christus. Want het enige wat u hoeft te doen is oogsten. Dat is het enige. Het zaaien is door God in Jezus Christus gedaan. Met heel veel pijn en met heel veel moeite. En dat is de weg waar we nu naartoe gaan. We gaan naar Pasen toe. Met heel veel pijn en moeite. Maar met een uitzicht en een vreugde die voor Jezus lag toen, voordat hij het offer bracht. Een gejuich bij de oogst. Laten we hier nou maar eens aan gaan denken op een biddag voor gewas en arbeid. Laten we dat eens uit het aardse trekken, zoals dat eigenlijk bedoeld is. En laten we eens kijken met ogen van het onvergankelijke. Dit proces van zaaien en oogsten. Zo betrekt God ons bij dat proces. Maar er is één verschil. En dat misverstand moeten we echt uit de wereld helpen. Wij hoeven niet te zaaien. Wij hoeven alleen te oogsten. Weet u, als wij denken aan onze aardse behoeften, dan mogen we daar zeer zeker voor bidden. Maar God vraagt ons ook om te bidden voor de zaken waar we zeker geen invloed op hebben en zaken waar we zeer zeker wel invloed op hebben. God vraagt ons om te bidden voor de mensen die hem nog niet kennen. God vraagt ons om te bidden voor de kracht van de Heilige Geest om ons te leiden naar die mensen. Om te mogen plukken die vruchten van Gods liefde en de genade van de Heer Jezus Christus. En daarom zegt de Heer Jezus Christus ook: mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dat hele zaaien wat in het Oude Testament staat, zaaien met tranen en zoals we dat ook in het lied komen en help ons oogsten dat God rijk zal komen. Wie met tranen zaaien, maaien met gejuich, denk ik. Ja, maaien met gejuich, toch? Zaaien met tranen. Als er iemand gezaaid heeft, als er iemand de weg vrijgemaakt heeft naar God, is het de zaaier zelf geweest. En dat is God in Jezus Christus. Jezus Christus die de weg vrij heeft gemaakt naar God. Dat is wat er gezaaid is. En nu mogen wij oogsten. Nou, dat moesten die leerlingen dus ook even leren. Dat hetgeen dat uit hetgeen dat God gedaan heeft in zijn grote liefde door Jezus Christus, uit liefde voor zijn schepping, uit liefde voor u en mij, alle mensen om ons heen, namelijk redding tot het eeuwige leven. Daar lag dus nog even niet die focus op van die leerlingen. Die vroegen aan Jezus: moet je niet wat eten? Want zelf hadden ze misschien ook honger, of zelf vonden ze dat heel belangrijk. En Jezus zegt: mijn voedsel is te doen wat de Heer van mij vraagt. Wij mogen alleen maar oogsten. En hoeveel arbeiders hebben we? Nog even terug naar die Psalm 40. En daar staat in dat God liever dus heeft dat je gehoorzaam bent. En dat je samen met hem zijn wil doet. Hè? Hij vindt het heerlijk. Het is vreugde als we samen mogen oogsten. De zaaier en degene die oogst. Dat we dat samen mogen doen. Dat is vreugde. Wat gebeurt er nou dus als je God het vertrouwen geeft dat je eten en je drinken en je kleding, et cetera, dat wordt allemaal geregeld. Als hij dat voor een vogeltje doet, dan doet hij dat zeer zeker ook voor u. Maar wat gebeurt er nou als je dus meer gaat focussen op het hemelse? Meer gaat focussen op het voedsel en dat is te doen wat de Heer wil. Wat gebeurt er dan? Dat staat in de rest van dat psalm. Ik moet even voorlezen. Wanneer het volk bijeen is, spreek ik over uw rechtvaardigheid. Dit is dus vervolg op wat we zojuist gelezen hadden, hè, in dat psalm. Wanneer het volk bijeen is, spreek ik over uw rechtvaardigheid. Ik houd mijn lippen niet gesloten. U weet het, Heer. Uw goedheid verberg ik niet in mijn hart, maar ik getuig van uw trouw en uw hulp. in de kring van het volk verheel, verheel ik niet, dus verberg ik niet hoe liefdevol en hoe trouw u bent. Met andere woorden, als ik dus alles laat bij God als het gaat om mijn eigen eerste primaire levensbehoefte, of de biemer het doet, of er broodjes zijn na de dienst, of de koffie en thee wel wordt gezet, et cetera. Als ik dat allemaal overlaat aan God, kan ik me focussen op dat daadwerkelijk wat God je als voeding geeft. En waardoor je dus kunt gaan oogsten met vreugde. En dat zijn alle mensen om ons heen die God nog niet kennen. En dat is door middel van getuigenis. Dat is door middel van het woord wat u krijgt. Dat is door middel van het samen zingen van liederen. Dat is door vrijwilligerswerk of omzien naar mensen heen. Maar dat we mogen vertellen van de Heer Jezus Christus en dat primair maken ten opzichte van wat we zelf nodig hebben. Nou, toen kwamen mijn schoonouders dus terug afgelopen dinsdag van Portugal. 2,5 maand overwinterd. Lekker. En dat ze dat nog met elkaar mogen doen, daar mogen we de Heer voor prijzen. Dus ze kwamen terug op dinsdag en toen heb ik ze opgehaald. Ze zijn gauw naar huis gegaan, lekker terug naar Rotterdam. Dan kunt u zich voorstellen, moet een hele boel moet weer ingericht worden. Koelkastje gevuld, raampjes open, et cetera. Ze moeten weer gaan wonen in Rotterdam, et cetera. En toen zei mijn schoonmoeder tegen Marie, nou, morgen maar even meteen er van de spek. Hè? En daar zag Marie haar kans schoon. Om te gaan oogsten. En toen zei ze, nou, maar dat kan niet. Morgen is Van de Spek dicht. Van de Spek dicht? Waarom is Van de Spek dicht? Is er maar dan? En Maria, het is morgen de biddag voor gewassen arbeid. Een klein kiertje van de deur even openzetten. Waarom was Van de Spek dicht? Ze had ook kunnen zeggen, weet ik niet of... Maar Van de Spek was dicht omdat het biddag was voor gewassen arbeid. Ze zijn gesloten. Misschien toch best wel een goed idee, zo'n traditionele christelijke feestdag. Gewassen arbeid. Oogsten met vreugde. De vraag is, wat wilt u doen vandaag op die akkers? En naar welke oogst ziet u uit? Amen. Zoals ik al gezegd had, ja... Die biddag, hè? Het is een alarmbelletje. Net zoals met kerst en Pasen en Pinksteren en Goede Vrijdag, Stille Donderdag, noem het allemaal maar op. Het zijn allemaal alarmbelletjes. En daar mogen we ons best aan vasthouden. Want het is best handig om al die data... Er komt zo meteen ook in november een dankdag. Ik weet niet precies wanneer dat is, maar dat gebeurt ook. Dan danken we weer voor hetgeen we vandaag gehoord hebben. Gaan we eens even kijken, evalueren of dat uitgekomen is. Maar vandaag, of tenminste afgelopen woensdag, maar wij maken er vandaag aan de biddag voor gewas en arbeid. En ik nodig u graag uit om in stilte of met geluid te bidden over wat voor u de oogst is waar u naar uitziet. Dat kunnen mensen om u heen zijn. Dat kunnen bepaalde zaken zijn waarvan u zegt, ja, dat is niet mijn primaire levensbehoefte, maar ik weet dat dat de wil van God is. Ik heb er alleen een beetje moeite mee om dat voor elkaar te krijgen. Nou, zo uitgebreid hoef je dat niet te bidden. Maar dat is wel de insteek van het bidden. Ik zal u voorgaan in het gebed en daarna geef ik u ook de gelegenheid om, als u dat wilt, te bidden. Trouwe Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat we vandaag ook mogen bidden, Heer. Op de dingen waar we geen invloed op hebben, op de dingen waar we naar verlangen. En Vader, we komen hier ook bij u met onze onzekerheden en ook de inrichting van tijd. Hoe gaan we om met de tijd die ons gegeven is, met het werk wat we moeten doen hier op aarde. De dingen die we nodig hebben voor ons primaire levensbehoeften. Of om fijn te kunnen leven, of om bijna zonder zorgen te kunnen leven. Vader, maar zo wilt u ook met ons die behoefte vervullen. Die behoefte in ons vervullen, dat we ons mogen richten op het hemelse en niet op het aardse. Dat we mogen vertrouwen wat u ons geeft. Dat we ons eigenlijk nooit zorgen hoeven te maken of we te eten of te drinken hebben, of wat we zullen dragen, waar we zullen wonen. En daarom vraag ik u, Heer, wilt u de tijd voor ons ook gunnen? Dat we dat beter mogen inrichten. Dat we misschien niet zozeer naar de omgeving kijken. Naar alles wat voor ons zo'n mooi plaatje is. Dat alles moet kloppen. Maar dat de primaire zaak is, Heer, dat we de mensen om ons heen naar u toe trekken. Dat we mogen getuigen, vertellen over de Heer Jezus Christus en hoe belangrijk die in een ieders leven kan zijn. En ik zeg het maar ronduit, Vader, we focussen ons veel op de dingen om ons heen. Zo ook vandaag, of de beamer het doet, of de koffie gezet wordt, of er broodjes zijn, of het gebouw schoon is. Vader, maar de twijfel ontstaat of dat allemaal zal lukken. Terwijl dat een focus is waarvan u zegt, dat kan ik voor jullie regelen. Maar ik vraag jullie om naar boven te kijken. Die velden kunnen geoogst worden. Vader, dat is iets waar we zeer zeker goed over na moeten denken. Want Vader, alles wat we hier hebben in deze gemeente en in dit gebouw al zoveel jaren, dat hebben we uit uw hand ontvangen. Er is niets, maar dan ook niets, wat we zelf gedaan hebben. En alleen door uw kracht en met de middelen die u ons gegeven hebt, hebben we dit kunnen doen. Daarom, Vader, laat ons optrekken naar die velden en samen met u die vreugde beleven. De zaaier en de maaier en de oogster. Dat we samen ons mogen verblijden als nieuwe mensen onze gemeente betreden. Hoe die gemeente er dan ook uitziet. Dank u wel, Vader, dat u ons die overdenking geeft, Heer. Dat u ons daarbij stil laat staan. Dat we dit alles mogen bidden in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen.